Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Is het iets waar je mee bezig bent, met het terugkeren naar het noorden?
Ja, ik zit echt... Mijn vriend wordt helemaal gek van, want ik stuur hem denk ik echt wel 2 keer per week huisjes door. Maar ook recreatiewoningen. Ik ga af en toe ook wel kijken, inderdaad. Ja.
Waar heb je gekeken? Wat is de laatste of de mooiste die je hebt gekeken?
Ja, dat ga ik niet zeggen, want ik heb hem nog steeds een beetje in mijn hoofd.
Oh, oké. Noorderlingen dingen. Welkom bij Noorderlingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noorderlingen over dingen. Ik ben Colin Mooijman en ik ben op het Mediapark in Hilversum met journalist, presentator, programmamaker en topinterviewer Janine Abbring. Is het gewoon Janine? Want sommige mensen hoor ik dan Janine zeggen.
Ja, ik heb gemerkt dat ik er zelf ook in wissel. Dus soms dan zeg ik Janine en soms zeg ik Janine Abbring. Oh. Dus als mijn achternaam erbij is, blijkbaar vind ik mijn naam dan opeens anders. Ja,
met je achternaam doe je Janine?
Ik denk dat ik zeg, ja, Janine Abbring. En dan, hi, ik ben Janine. Ja, het slaat helemaal nergens op. Nee, ja, mensen vragen dat aan mij. En dan denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zolang je niet Janine zegt, vind ik het prima.
Oh ja, Janine.
Ja. Janine, wil jij kroket of frikandel bij de patat?
Ja, precies. Nou, Janine, hoi. Ja. Leuk dat ik er ben, of dat jij bent in mijn podcast, maar bij jou op bezoek feitelijk.
Zeker, ja.
Hoe gaat het met je?
Heel goed eigenlijk, ja. Ja, goed, punt.
Ja, perfect.
Wat wil je nog meer weten?
Ja, je wilde uitweiden bijna, maar misschien wijden we er later
over. Ik wilde uitweiden over volstrekt onbelangrijke dingen die ik dan zou zeggen tegen vrienden. Zeg maar van, ik had een blaasontsteking, antibiotica. En dan word je dan een week, voel je niet zo lekker over. Maar of ik dat nou in een podcast, ja, ik heb het al gezegd.
Ja.
Weet je, dus dat, dan heb ik een soort, dan loopt er een dubbele laag mee in mijn hersenen. En dan filter ik van, moet ik dat zeggen? Nee. Maar ja, nu heb ik het al gezegd.
Ja, precies. Dan gaat tegelijkertijd gaat het dan ook direct mis.
Ja.
Ik vind het wel grappig hoor, want ik ben me toch ergens in mijn achterhoofd wel een beetje bewust van dat ik nu een interviewer ga interviewen.
Ja, dat is heel irritant.
Irritant, toch?
Snap ik.
Ja. Dat maak je waarschijnlijk vaker wel mee. Als
ik merk wel vaak of ik bij jongere journalisten of als ik een voorgesprek moet doen voor een ander programma en dan is het een wat jongere redacteur, die zijn vaak extra zenuwachtig inderdaad. Alsof ik met een soort afvinklijstje of een soort van bordje omhoog ga houden met een cijfer van hoe je zoiets doet. Terwijl dat is natuurlijk, daar ben ik natuurlijk helemaal niet mee bezig. Ik ben ook maar gewoon een gesprek aan het voeren. En bovendien is interviewen zoiets ongrijpbaars. Dus wat een gesprek goed maakt, hangt ook zo erg van de gast af. En er zijn geen vaste regels voor of zo.
Ja, het hangt ook heel erg van de gast af. En nu ben jij de gast. Ben je dan ook daarmee bezig? Dat je denkt van, ik moet wel een leuke gast zijn.
Of? Ja, ik zit dan ook te denken van, hoe lang is het interview? En ja, ik moet wel leveren of zo. Dat is heel raar. Ik ben best wel een pleaser. En in zo'n geval ben ik daar ook wel een beetje mee bezig. Dat ik denk, ja, ik kan niet 3 kwartier een beetje oppervlakkige algemeenheden lopen uitkramen. Weet je, en daar zit ook verder niemand op te wachten. Het is ook de reden waarom ik niet veel interviews doe, hoor. Ik zou elke week interviews kunnen geven als ik dat zou willen. Maar ik doe het ook spaarzaam, omdat ik ook denk, ja, ik moet wel iets te melden hebben. Dus meestal, als ik het toezeg, vooral voor televisie, op televisie, je ziet mij niet vaak in talkshows. Nee. Ik zit wel in zo'n kaartenbakje van, als het over natuur gaat of over, weet ik veel, als er een serie op Netflix komt waar veel vrouwen naar kijken of zo. Ik zit wel in zo'n soort semi-bannerbakje dat ze dan denken, oh, misschien, maar inmiddels weten redacties dat ik dan eigenlijk altijd nee zeg.
Maar je doet het nu dan wel?
Ik ben wel vaak een nee-zegger, maar dan soms denk ik ook van, ja, ik ben ook wel, ja, weet je, ik heb ook gewoon een geschiedenis in het noorden en ik heb zelf ook voor die krant gewerkt. En dus zo nu en dan denk ik, ach ja, wat loop ik ook moeilijk te doen. Ik zeg gewoon eens ja.
Ja, nou ja, daar ben ik ontzettend blij mee, joh. We proberen het dan. Want dan maken we zo'n lijstje. Als je niet Abbring, dat zou echt heel leuk zijn. Maar Lubach ook gevraagd. Maar
ja, dat kun je vergeten.
Dat kan je vergeten natuurlijk. Misschien ooit is dan de soort van, je weet maar nooit, achter iets, toch? Ja, precies. Ja.
Als ik nu ga zeggen, de aanhouder wint, dan zegt Arjen natuurlijk, dankjewel.
Ja, hou op, dan zit ik ook nog te mailen.
Nee, maar Arjen doet geen interviews eigenlijk. Nee.
Nee. Nee, dus nou, toen dacht ik dan Janine maar.
Snap ik. Ja, dat is heel legitiem.
Ja. Hey, ik vraag in elke episode ChatGTP even om een introductie te mm-hmm. schrijven voor de gast.
Ja, maar dat gaat niet verder terug dan welk jaartal tegenwoordig? Ja.
2021. In ieder geval die gratis versie. Ik gebruik natuurlijk de gemaskeerde versie van ChatGPT. Ben je benieuwd?
Nou, nee, niet echt. Omdat ik die trek natuurlijk bestaande bronnen leeg. Die zal denk ik op Wikipedia kijken. En ik denk niet dat daar veel verrassends uitkomt.
Maar we gaan toch even luisteren.
Ben benieuwd.
Janine Abeling, een prominente figuur in de Nederlandse media, is een veelzijdige persoonlijkheid die bekend staat om haar uitmuntende bijdragen aan zowel de journalistiek als de entertainmentwereld. Met een scherp intellect en een unieke presentatiestijl heeft ze talloze kijkers en luisteraars weten te boeien.
Wacht even, mag ik je onderbreken?
Ja, mag zeker.
Wat heb je aan ChatGPT gevraagd?
Ik vraag, schrijf een introductie van 4 zinnen over Janine Abeling.
Maar niet extra positief?
Nee.
Oh.
Nee.
Okay.
Ja, dat is het interessante daar.
Ja.
Haar betrokkenheid als interviewer en presentator heeft geleid tot diepgaande gesprekken met invloedrijke persoonlijkheden, waarbij ze complexe onderwerpen niet schuwt. Als een gewaardeerde naam in de industrie blijft Janine Abeling ongetwijfeld een invloedrijke en boeiende mediapersoonlijkheid.
Auw. Ja. Nou, je kunt het voor me uitprinten dit.
Ja, dat kunnen we op een tegeltje drukken.
Mijn coach die zou echt vinden dat ik dit ergens moet ophangen.
Ja, ja. Nee, dat is toch opvallend ook. Dat ChatGPT dan zegt ongetwijfeld. Ongetwijfeld blijf jij dan een invloedrijk en boeiende... Dat er geen twijfel bij ChatGPT ook zit.
Dat een robot niet twijfelt aan het feit dat ik niet misschien volgend jaar een hondenuitlaatservice ga beginnen en gewoon helemaal niet meer in de media iets doen.
Ja, die robot is ervan overtuigd dat jij niet alleen iets doet, maar dat jij ook invloedrijk en boeiend blijft.
Ja. Ja. Boeiend blijven, dat is natuurlijk best wel een goede ambitie.
Ja.
Invloedrijk, maar boeiend.
Hey, even naar de basics hoor. Je bent geboren in Groningen op 5 februari 1976.
Ja, ging je nou 67 zeggen?
Nee, joh, nee, ik zou... Een soort dyscalculie-achtige problematiek.
Oh, dat herken ik wel, ja.
Dus ik draai die heel vaak om.
76.
76, ja. Die rekensom die ik dus al van tevoren heb gemaakt.
Om... 47.
47, ja. En je groeide op in Rode. Mm-hmm. En dat is in Drenthe dus. En later in Warfum.
Ja.
Hoe was dat opgroeien daar in Rode en in Warfum? En hoe vergelijk je die plekken met elkaar?
Ja, het is grappig hoe in Nederland inderdaad hemelsbreed plekken helemaal niet ver van elkaar kunnen liggen. Maar voor een puber ze toch wel heel zwart-wit kunnen zijn. In Rode was ik redelijk beschermd doordat ik daar mensen kende. Naar de middelbare school ging met mensen die ik van de lagere school kende. Mijn ouders zijn verhuisd toen ik 12 was. Dus ik had net een jaar brugklas al gedaan op de Wazenburg in Leek. Dat is volgens mij later allemaal Nienoord College geworden. En toen ging ik dus naar het Hogeland College in Warfum. En dat was... Ja, dat kan gewoon... Ook al scheelt het... Nou, weet ik hoeveel... Ik ben ook een heel slechte rekenaar. En ik heb geen richtingsgevoel. Dus ik ga niet zeggen hoeveel kilometer het is. Maar Nederland is maar klein natuurlijk. Rode Warfum. Je zou denken, is er niet verschil tussen. Maar waar de Wazenburg best wel een soort van olilie-achtige truttigheid had. Als je dat woordje nog iets zegt.
Olilie, ja. En van die rugzakken met van die aapjes daar.
Rugzakken, ja. Oh ja, Kipling. Dat.
Ja.
Was het Hogeland College veel meer waar ze al in de fietshok Jackie stonden te draaien en ik kwam daar nogal bleu binnen. Ja, dus dat was voor mij als puber was het verschil heel groot.
Het was harder in Warfum, zeg maar.
Ja, ik ervaarde het als harder. Ja, ik weet niet of het echt zo was onder de streep, maar ik vond het wel pittig. Ja,
ja. Ja, ik las, dat is algemeen bekend toch, dat je gepest was en zo daar in die tijd. Ik las in Dagblad van het Noorden een interview en dat je zei van dat voelt ook wel als een soort karma. Omdat je vroeger ook wel eens iemand gepest had.
Heb ik dat gezegd?
Ja.
Oh ja. Nou ja, what goes around comes around. Ik geloof niet letterlijk in karma. Maar wel dat er een soort poëtische rechtvaardigheid in zat ergens. Inderdaad, dat ik op de lagere school ook best wel een... misschien een wat gemener meisje kon zijn. En toen heb ik ervaren zelf hoe dat was inderdaad. Dus ik denk dat dat een goede les is geweest.
Ja, wel, ik vind dat wel mooi, wel een bijzondere reflectie. Dat je dan denkt, oh ja, god ja, ik was toen ook een beetje vervelend geweest en zo. En dan krijg je dat nu
en dat je denkt,
terug.
Ja, denk je, nee, ja.
Hoe heeft je dat veranderd dan, zeg maar? Want dat besef kreeg je dan ook en zo. Wat heeft dat met jou gedaan? Dat je niet meer dat vervelende meisje was dan?
Nou, het heeft me wel, denk ik, bewust gemaakt van mijn eigen positie in groepen, maar ook de positie van anderen. En ook inderdaad hoe je... Ik ben gevoelig geworden voor als mensen tot pispaaltje worden gemaakt. Niet alleen ikzelf, maar ook groepsdynamiek inderdaad. Ik zal niet snel meedoen, denk ik, aan een...
Aan een hetsen.
Ja, nou ja, want wie zou nou van zichzelf zeggen van nou, ik ben iemand die dus
heel graag
meedoet aan hetzes. Ja, dat zit gewoon in mijn persoonlijkheid. Ja. Maar ik ben er gevoeliger voor geworden. Dus ik zal dan sneller misschien even aan iemand vragen van hey, gaat het? Of dingen of iemand even erbij betrekken. Of als ik zie dat iemand wat stiller is. Misschien heb ik daar meer oog voor gekregen. Omdat ik zelf heb meegemaakt hoe kloot het kan zijn om buiten een groep te vallen.
Ja. Want je bent ook een pleaser.
Ja, dat ben ik ook wel. Ik ben nog wel, dat is ook als je veel mensen die gepest zijn, die ervaren dat wel. Dus dat je toch heel tijd mee bezig bent met kijken van wat vinden mensen van mij? Vinden ze me wel aardig? Zijn ze er niet op uit om me te pakken? Ja, dat, ja.
Je leert dan zeg maar pleasen, mensen naar een zin maken. Het gesprek ook zeg maar over iemand te laten gaan. Dat maakt jou dan misschien ook wel juist. Geeft dat juist ook wel die kwaliteiten om ook jouw werk heel goed te kunnen doen?
Ja, misschien wel. Dat je mensen de ruimte geeft. En aan de andere kant is het ook maar net hoe je aankijkt tegen een goed interview natuurlijk. Want als je als interviewer inderdaad de onderste steen boven wil krijgen. Ja. En iemand dingen wil laten opbiechten. Of ja, dan is het misschien minder geschikt als je een pleasende persoonlijkheid hebt.
Ja, dan moet ze Sven Kokkelman vragen en niet jou.
Nee, klopt.
Ja, mij ook niet trouwens. Zo, oh man. Hey, en toen, wat zei ik nou, Warfum en...
Van Rode naar Warfum.
Rode naar Warfum, we maken de reis even hoor. En dan ging je in de stad wonen.
Ja.
En toen naar Westerend.
Eerst Zwolle, Zwolle. Tussendoor. Ja. Dus als je de reis wil maken, dan moeten we hem goed maken. Ja, dus dan was het inderdaad Rode, Warfum en dan op kamers in Zwolle. En daarna in de stad gaan wonen. Ja. En de stad is voor Noordelingen Groningen. Ja.
Ja, precies. Ja. En dan later Westerend, daar hebben we het straks meteen nog wel even over. En je ging toen via Amsterdam, Hilversum. Nu.
Ja.
Hoe ben je gesetteld hier?
Ja, ik woon nu in Hilversum en... Je hoort nu gejuich, misschien op de achtergrond. Ja, dat dus komt omdat
jij hier woont.
Ik woon hier heel zo bij. Ja, ik weet niet of luisteraars het meekrijgen, maar we zitten in een heel klein hokje op de redactie. En het is rond de lunchtijd. En dan na de lunch wordt er heel fanatiek gepingpongd hier.
Jij speelt zelf normaal gesproken ook mee?
Nee, ik ben dus de enige op de redactie die niet pingpongt.
Oh, waarom niet? Waarom doe je dat niet?
Nou, het officiële verhaal is omdat ik... dat ik het gewoon stom vind. Maar het officieuze verhaal is dat ik het niet kan en dat niet wil laten zien. Ik vind het niet leuk om dingen te doen waar ik niet goed in ben. Dus ik heb me ooit wel eens voorgenomen om me erin te bekwamen stiekem en dan hier opeens toch op te duiken en het goed te kunnen. Maar dat is er nooit van gekomen. Nee, ik heb nooit iets gekund met een bal. Ik ben echt, wat voor bal dan ook. Het is, ik ben zo onhandig.
Zelfs een heel klein wit dingetje is niet
aan mij besteed. Nee, ja. Wacht even, we hadden het over.
Ja, heel veel. Ja, ik vroeg of je kan zetten hier, zeg maar.
Of ik hier gezetteld ben.
Ja.
Nou ja en nee. Ja, in die zin is dat ik een super fijn huis heb weten te vinden. Wat best wel lelijk was, maar waar ik doorheen kon kijken. En daardoor kon ik het betalen. Het ligt aan de rand van de hei en het bos. En dan denken mensen, wow, die opbreng je echt binnen. En die woont in Hilversum. Maar het is niet een heel chique buurt, zeg maar. Het is een hoekhuis. Maar ik kijk dus op het bos en ik kan de achterdeur uitlopen. En dan loop ik het bos in en de hei op. En dat is echt heerlijk. En ik heb heel erg leuke buren. Super lieve, behulpzame mensen. Dus op die vierkante meters voel ik me heel fijn. Maar het is niet zo dat ik een Hilversumse ben. Of dat ik me thuis voel in de zin van dat ik denk, oh ja, dit is mijn eindstation of mijn woonplek of zo. Het is raar om te zeggen, want het is natuurlijk wel mijn woonplek. Maar het is niet zoals in Westeremden bijvoorbeeld. Dat ik me daar thuis voelde. En ik ben nog niet heel erg geworteld. Het is echt een soort compromis waar ik nu zit. Een compromis met mezelf. Van ik heb Amsterdam geprobeerd. Dat was niks voor mij. Ik ben gewoon geen stadsmens. Ik moet toegang hebben tot natuur. Ik wil die natuur snel in kunnen. En zeker ook met een hond vind ik dat zelf heel fijn. Omdat je niet op een soort plotje loopt. Maar ik kan gewoon lekker dat bos in. En het is super praktisch. Want ik maak lange dagen als ik voor de avondshow werk. En nu wandel ik in 10 minuten naar huis. Ja, dat is natuurlijk te gek. Maar als al die praktische overwegingen er niet zouden zijn, dan zou ik inderdaad in Drenthe of in Groningen wonen.
Ja, maar misschien komt dat ooit. Even over jouw loopbaan. Ja, we gaan van de hak op de tak. Hè?
Ja.
Na je studie journalistiek ging je bij de voorloper van Dagblad van het Noorden werken. De Groningen Courant of zo,
nee,
toch?
Nee,
Groningen Krant, hoe heet dat ding?
Groningen
Courant, ja, weet ik veel.
Nee, want nu heet het Dagblad van het Noorden en toen heet het Groninger Dagblad.
Oh ja, ja. Want je had ook Nieuwsblad, toch?
Ja, het Nieuwsblad van het Noorden en het Groninger Dagblad. En nu heet het Dagblad van het Noorden.
Ja, precies.
Die zijn gefuseerd.
Maar toen scoorde in één keer die gekke hit.
Mm-hmm.
Dat was terwijl je dus bij die krant werkte, hè?
Ja.
De hit samen met Arjen Jelle.
Ja, wat is je vraag?
Ik wou gewoon eigenlijk even weten van hoe die tijd voor jou was, zeg maar. Dat je dan in één keer, ik neem aan, je bent bezig met journalist te worden. Je hebt een baan bij de krant. En in één keer komt er zo'n rare hit aan en een knettergekke tijd.
Ja.
Hoe ging je daarmee om?
Ja, ik heb toen op dat moment gewoon besloten om dat avontuur ten volste aan te gaan. Toen ik merkte dat het ging rollen en dat we daar opeens heel crazy veel geld mee verdienden. En ik was toen denk ik 24. Arjen is 3, 4, 5 jaar jonger dan ik. Dus die was helemaal... We horen weer gejuich op de achtergrond van de pingpongtafel. Dus ik heb toen op een gegeven moment besloten... ik werkte toen voor het Groninger Dagblad. Groninger Dagblad Stad, dus de stadsredactie. Die had toen nog echt een heel vet leuk kantoor naast het provinciehuis. Dus op een fantastische plek. En ik had het daar heel erg naar mijn zin. Maar ik realiseerde me ook gewoon van... Ja, ik heb nu een nummer 2 hit. En ik kan in discotheken gaan optreden voor wanstaltig veel geld. En dit ga ik één keer meemaken, want ik ben een beroerde zangeres. Dus het is niet dat mijn lange carrière inderdaad in de muziekindustrie in het verschiet ligt. Dus ik dacht, ik wil gewoon alles eruit halen wat hierin zit.
Was echt een hele weloverwogen keuze. Dat je echt dacht van, dit is...
Super weloverwogen.
Weet je, dat je echt over nadacht van, dit moeten we zo doen.
Maar ik had eigenlijk onderhands met mijn toenmalige chef, ik zal geen namen noemen, want...
Alfred Meester.
Ja.
Hij is ook mijn chef nu.
Wat cool.
Je krijgt de groeten van hem.
Ja. Ik had met Alfred eigenlijk afgesproken, en dat kon hij natuurlijk niet toezeggen, maar hij zei, weet je, ik snap het ook, eens en zo, en ga het gewoon doen, en kom terug, en dan kan je echt wel weer hier aan het werk. Want ze waren wel heel blij met mij, en ik was ook heel blij met de krant. En ik had ook gezegd, natuurlijk ga ik niet een muzikale carrière beginnen, maar ik wil dit nu gewoon meemaken. En ik kan het niet combineren met mijn werk. En hij zei gewoon van, heb gewoon ook vertrouwen in jezelf en in je kunnen en reken er gewoon op dat je dan weer gewoon terug kan naar de krant. En daar rekende ik dus eigenlijk ook op. Dus het was ook zo stoer was het nou ook weer niet, zeg maar. Maar toen opeens kwam die fusie er tussendoor gefietst en toen was er een vacature stop en toen kon zelfs Alfred Meester met al zijn invloeden niet opeens wel zeggen. En toen dacht ik, kut, daar gaat mijn plan.
Ja. Maar het kwam uiteindelijk allemaal wel goed. Even een stukje luisteren van het nummer Jelle, wat jij dan met Arjen maakte.
Applaus aan Arjen!
Ja, dat was gewoon heel grappig. Ik vind die periode dat we al die optredens deden en de discotheken bij langs reden met onze tourmanager Bob in een grote Mercedes en ik in weet ik veel bij Top of the Pops en koffietijd en zo aan het optreden was, dat was echt fantastisch.
Die hit en die discotheek en alles en dus zeg maar het zicht dat eigenlijk bij de krant werken niet het enige was wat er bestond. Wat heeft dat bij jou geopend, zeg maar, die fase? Heeft dat iets bij jou geopend? Een soort, ik denk van wauw man, het is van alles mogelijk hier eigenlijk.
Nee, ik was in de journalistiek ook heel blij. En ik heb het toen echt gezien als een soort tijdelijk uitstapje. Een grappig avontuur. En zoals ik zei, ik was eigenlijk gewoon van plan vastbesloten om dan tot aan de zomer een beetje die optredens te doen. En dan gewoon de stekker uit te trekken. En dan lekker naar de krant weer te gaan en daar te gaan werken. Omdat ik het daar heel erg naar mijn zin had. Het was een heel leuk team waar ik toen mee werkte. Met allemaal mensen die nu ook... Mick van Wely bijvoorbeeld, die nu misdaadverslaggever bij Telegraaf is. Mick zat er, Alfred dus. Ja, dat was echt een heel leuke club mensen. Dus... Ik was misschien iets stoerder in de zin dat ik moest toen gaan solliciteren. Want ik kon niet terug naar de krant vanwege de fusie. Toen heb ik gesolliciteerd bij de UK. Dat was toen nog een echte krant. Nu is het volgens mij alleen online. Mm-hmm. De universiteitskrant en bij RTV Noord. En ik weet wel dat ik bij RTV Noord in een van de eerste gesprekken wel durfde te zeggen, want het was voor een radioverslaggeversfunctie. Ja. Dat ik zei, prima, maar ik denk ook wel dat ik geschikt ben voor televisie. En dat kwam denk ik wel een beetje voort uit dat avontuur wat daarvoor lag. Dat ik merkte inderdaad wat ik durfde en wat ik kon. Dat ik me op zo'n podium thuis voelde is niet helemaal het juiste woord. Maar dat ik dat durfde. Ja. Ik heb toen wel gedacht van als ik dit durf voor een volle discotheek een beetje zo'n slecht nummer ga staan doen. Alles wat daarna komt, kan eigenlijk niet enger zijn. Ja. Dus ik denk dat in die zin heeft me het geholpen om misschien zo'n ambitie van dat ik ook wel televisie zou willen doen om dat uit te spreken. Ja.
Dat je misschien ook een soort schroom verloren of zo.
Ja, of ja, iets wat zekerder werd misschien en ook gewoon dacht van ja, waarom niet?
Ja, en toen ging je bij Edwin Noord werken dus. Mm-hmm. Ik ben even bij de collega's van Edwin Noord langs gegaan.
Serieus?
En ontmoette daar een corrivee.
Kom binnen.
Hey, dank je.
Zullen we naar boven?
Ja. Ik was op zoek naar iemand die Janine kent van vroeger, van haar tijd hier bij Edwin Noord. Nou ja, ik begon bij jou en ik eindigde ook direct bij jou.
Ja, dat klopt. Maar eigenlijk ken ik haar al van net voordat ze hier bij Edwin Noord kwam werken, toen ze dat hitje had. Toen heb ik haar een keer geïnterviewd. Dat vond zij niet echt een leuk interview. En volgens mij deed ik een beetje lelijk tegen haar. Ik weet eigenlijk niet waarom. Het liep niet. Ik deed niet aardig. Zij vond het niet leuk. En dat is een beetje raar dat het allereerste contact tussen ons was. Want toen zij hier kwam werken bij Noord en ook later, hebben wij echt heel goed contact gekregen.
En toen zij hier dan zo rondliep, de beginfase eigenlijk wel van haar carrière, zeker in haar radio-televisiecarrière, haar beginfase. Had je toen ook wel echt het idee van dit kan wel eens een hele grote gaan worden?
Niet meteen. Nee, maar het was wel duidelijk dat ze enorm creatief en origineel was in haar ideeën en ook in de uitvoering. Dat vind ik nog steeds haar grote kracht en talent. Ze kan het niet alleen heel goed interviewen en is ze heel slim en intelligent en zo kan ik nog 30 dingen opnoemen. Maar ze is zo origineel in wat ze bedenkt. Dat hadden niet veel mensen bij Noord. En ja, daar kun je ver mee komen, dat is gebleken.
Wat voor manier werd ermee omgegaan, zeg maar, met toch een soort bravoure wat er misschien in zit?
Ja, ik vond dat hartstikke leuk. Maar ik denk dat niet iedereen dat hier heel leuk vond. En er waren ook wel momenten dat mensen, lees leidinggevende, dachten, nou, ga maar even terug in je hok. Dus dat zij al haar ambitie en ideeën en zo niet kwijt kon. Op een zeker moment dreigde het zo te worden dat ze aan het bureau moest gaan zitten productie doen voor andere programma's. En toen is ze naar de hoofdredacteur gegaan en heeft ze gezegd, nou, daar heb ik geen zin in. Ja, nou ja, jammer dan. En toen heeft ze gezegd, nou, dan ga ik weg.
Ja,
heel stoer.
Ja, heel stoer, hè?
Ja. Ja. Ja.
Heb jij een vraag voor Janine?
Ja, een heleboel. Want zoveel contact hebben we nu ook weer niet. En dat is ook prima. Zo nu dan appen we even. Ja, bij gelegenheden of zo. De laatste keer was volgens mij bij het overlijden van Arno van der Heijden. Ja. Nou, dan hebben we eventjes contact en dan delen we even een emotie of zo. Dus ik heb best veel vragen, maar ja, laat ik deze doen. Kijk je naar zomergasten nu en wat vind je ervan?
Ja, dat is Cunera.
Wat goed, dan laat je de kutvraag aan Cunera over, ja.
Ah, ja. Ik hoef het nou niet meer te vragen.
Weet je wat ik leuk vind? Ja. Dat Cunera, ik vind het zo leuk dat ze, als jij dan vraagt, zag je al direct dat ze dan ook eerlijk zegt niet meteen. Dat vind ik dan heel fijn.
Ja.
Weet je, ik denk dat mensen voor de vorm dan zouden roepen, ja nee, ik zag meteen al dat soort dingen. Zo. Ik vind het heel leuk.
Maar dat doet Cunera niet. Die
nee.
gaat er niet voor de vorm zeggen.
Nee,
die,
dat vind ik echt.
Eerlijk,
ja, ja, dat vind ja. ik echt. Dat siert er zo erg. Dat ik, ja, dat vind ik leuk, ja.
Ja, ook wel mooi, hè? Van ze wouden jou dan misschien wel even achter het bureau zetten. Zo van terug in je hok en een bureaufunctie maar even voor jou. En dat jij dan op een gegeven moment, dan denk jij dus niet van, nou ja, werk is werk, oké. Okay? Dan denk je gewoon, nee, dit ga ik niet doen.
Ja.
Dus een heft in eigen handen, dat is eigenlijk een soort van, ja, rode draad een beetje, hè, in jouw loopbaan. Gewoon nou, als je zelf denkt van, zo voelt het niet goed, dan stop je ermee.
Ja. Dat is absoluut hoe ik in elkaar steek. Ik denk ook wel, ik ben me later ook wel gaan realiseren dat het ook natuurlijk enorm ook samenhangt wel met privilege. Dat ik een. Ik kom niet uit een heel rijk gezin hoor, voor de goede orde. Dat is niet. Mijn ouders bulkten niet van het geld. Maar ik heb altijd wel het gevoel gehad van het komt wel goed of zo. Nou, ik ben me later gaan realiseren dat ook heel erg te maken had met mijn omgeving, met het gezin en met de vriendenkring en zo. Dus ik voelde me ook gewoon sterk genoeg daarvoor. Terwijl inderdaad, als ik al 3 kinderen had gehad, een zware hypotheek, geen goed vangnet of een netwerk of zo, dan is het natuurlijk heel anders. Dan kun je heel stoer roepen van ja, je moet voor jezelf kiezen en je baan opzeggen. Maar het is niet zo makkelijk voor iedereen. Maar voor mij was het relatief makkelijk, omdat ik dacht van ja, werken ze altijd wel. En ik was nog heel jong. En ik dacht ook van ja, ik ga niet nu al kiezen voor iets dat ik niet leuk vind. Of genoegen nemen met iets dat niet leuk genoeg is.
Ja.
Want ik dacht ook, dat kan ook altijd nog.
Ja, je doet het eigenlijk veel vaker. Hè? Je stopt dan bij de krant. Denk je, nou, dit ga ik ga nu wat anders doen.
Ja.
Je stopt
bij RTV Noord.
Met Jakhalzen.
Ja, best wel allemaal een beetje van op de een of andere
dag.
Weet
je wel, is klaar. Terwijl iedereen denkt van, oh, nou, is je niet lekker bezig? Nee, boem, klaar.
Is je niet lekker bezig, boem, klaar. Ja, dat klopt. Ja.
Dus ja, dat vind ik wel bijzonder. Van buitenaf dan denk ik van, nou, dat zijn allemaal best wel dappere keuzes.
Als je het allemaal zo achter elkaar zet, dan lijkt het natuurlijk zo fladder. En het gaat automatisch fantastisch en hup, carrière. Maar ik heb natuurlijk ook wakker gelegen, 's nachts van keuzes. En ik heb ook huilend met vrienden aan de telefoon gezeten na bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. Weet je, dus het is allemaal niet zo. Het is niks is zwart-wit natuurlijk.
Nee.
Maar het klopt dat ik wel blijkbaar een vrij goede intuïtie heb van wat bij me past en welke kant ik op moet in dat opzicht. Ja.
Hoe maak je zo'n keuze? Is dat een gevoelskeuze of is dat een hele... Ik las in een interview met jou dat jij echt supergoed alles voor... Dat je bereidt je supergoed voor, toch? Mm-hmm. Je bent tot in de puntjes. En je wil de controle helemaal...
Een soort overachiever.
Ja, is dat met zo'n keuze dan ook zo? Of is het gewoon echt een gevoelskeuze? Of ben je dan juist gewoon alle voor's en tegen's en alles heel praktisch aan het benaderen of heel inhoudelijk?
Nou, terugkijkend op die keuzes heb ik die veel meer op gevoel gemaakt. Dus dat ik bij mezelf naga, wat voelt het licht of niet licht? Energiegevend of niet energiegevend? En dan niet in de super happiness zweverige zin van het woord, maar meer, ja, krijg ik er energie van of niet? Een blije energie. En dat is waar ik de keuze op baseer, ja.
Ja.
Ik kan ook wel piekeren hoor, natuurlijk. En vaak komt het piekeren dan achteraf van, oh my god, wat heb ik gedaan?
Ja.
Maar de keuzes waren vrij ad hoc, ja.
Ja, ja, ja. Kan je omschrijven hoe je dan voelt? Als je niet op de juiste plek zit of als je niet... Wat gebeurt er dan met jou?
Ik weet nog heel goed dat ik het gesprek had over bij Vroege Vogels, waar ik de leukste baan van de wereld had. En dat vind ik nog steeds. Ik mag af en toe nog wel eens invallen bij Vroege Vogels Radio. Mm. En dan weet ik weer hoe leuk dat is. En ik maakte het radio- en het tv-programma. En mijn toenmalige baas, ik maakte ook Zondag met Lubach. En dat was ondoenlijk. Dus de zondag was gekkenwerk. Dan maakte ik 's ochtends de uitzending van 7 tot 10. Dus dan was ik om 6:30 bij het Naar de Meer. En dan van 7 tot 10. En dan raced ik naar Bellevue, waar we op dat moment in Amsterdam Zondag met Lubach... dat namen we daar toen op. Want om 10:00 waren daar de repetities dan al begonnen. Waar ik eigenlijk gewoon... De baas of in ieder geval de eindredacteur. En dan waren de repetities daar al bezig. En dan reed ik daar naartoe. En dan werkte ik tot 's avonds aan die uitzending. Want die opnamen waren dan aan het eind van de middag. En mijn baas bij BNNVARA die zag terecht dat dit kan niet samengaan. Je moet kiezen.
Ja.
Ik denk dat hij toen ook wel van overtuigd was dat ik zou kiezen voor Vroege Vogels. Omdat dat mijn eigen programma was. Toen dacht ik van ja, de zekere keuze zou nu inderdaad zijn hier blijven bij Vroege Vogels, waar ik het ook heel erg naar mijn zin heb. Maar het idee dat het Zondag met Lubach zou gemaakt worden zonder mij, dat kon ik niet verkroppen. En dat is misschien meer dat ik denk van ja, waar kan ik niet zonder? Ja, dat was heel duidelijk.
Ja. Ik kan me ook voorstellen als je zo'n programma maakt, ook met Arjen.
Een heel klein ploegje mensen toen nog.
Beste vriend of zo, toch?
Ja,
een soort
zeker.
Unieke relatie die je met hem hebt.
Toch, nou, is het zo? Unieke relatie. Nou, we hebben gewoon heel goede vriendschap. Ja.
Ja, maar al heel lang en ook professioneel. En
zeker, ja. Ja.
Toch een soort Carlo en Irene. Of een soort... toch? Nee, maar zoiets toch? Ja. Zo'n gevoel heb ik daar in ieder geval bij. Als ik dat zo van buitenaf naar kijk.
Ja, en dat geldt toch voor een paar mensen meer natuurlijk. We maakten het toen met een heel klein clubje mensen. Met wie ik allemaal een heel goede band had. En het was zo leuk om te doen. En er keken toen helemaal niet zo heel veel mensen naar. Dus het was ook inderdaad voor de buitenwereld ook weer een rare keuze. Want het was een beetje een gek comedyprogrammaatje op NPO 3 in de marge. Maar ik had er echt heel veel... Ja, ik geloofde er echt in. Ik dacht echt van ja, maar dit wordt fantastisch. Ik dacht niet eens van het wordt heel groot. Want ik dacht, nou, misschien blijft het gewoon voor een niche. En dan is het ook prima. Vroege Vogels maak je natuurlijk ook met hart voor natuur en milieu en dierenwelzijn.
Ja.
En op die manier de wereld een beetje mooier maken. Maar het is soms ook wel preken voor eigen parochie. Terwijl met comedy kan je ook nog weer nieuwe mensen beïnvloeden en bereiken.
En allerlei thema's natuurlijk via die humor kan je natuurlijk uiten. Ja.
Ja.
Jij werkt keihard, hè?
Ja.
Ben je een workaholic-achtig type? Is dat harde werken, gaat het je ook wel eens tegenwerken?
Ja, nee, ja, tuurlijk werkte me tegen. Ja, ik ben eind vorig jaar in een soort van bijna burn-out beland. Ik heb gelukkig, zeg ik, dat klinkt misschien raar, maar ik heb gelukkig al eens een echte burn-out gehad aan het eind van mijn studie. En,
dus gelukkig in de zin van je voelt het dan aankomen. Of
ja,
zo.
Je kent de symptomen. Je weet, want dat is wat overspannen zijn of burn-out is dat je de signalen of niet herkent. Of je herkent ze wel, maar je blijft ze negeren. En dan op een gegeven moment is het natuurlijk een spiraal naar beneden. Dus ik herkende de ernstige signalen daarin. Dus toen heb ik zou eigenlijk, ik werkte normaal inderdaad het voorjaar dan in dit geval. Eerst zondag met Lubach, dan avondshow. En dan in de zomer zomergasten. En dan najaar weer avondshow. En dan winter. Gasten. En vorig jaar zou ik ook dat hele jaar op die manier zou doen. En toen heb ik uiteindelijk de stekker uit wintergasten getrokken voor mezelf. Omdat ik gewoon merkte, ja, oververmoeid, hoofdpijn, duizelig, niet meer kunnen concentreren, in paniek raken van e-mailtjes. Gewoon de standaard dingen die gewoon, dat zijn echt de alarmbellen die dan heel hard rinkelen. Dus ja, ik ben workaholic. Kijk, ik werk nog steeds hard. Ik heb wel geleerd inmiddels, want ik heb een burn-out coach in de arm genomen. Om toch maar eens te kijken van, hey, ik moet wel iets veranderen.
Je moet
veranderen.
Lachen als je zegt burn-out coach, maar dat komt door het woord of zo? Of,
ja, omdat ik vind sowieso coaches vind ik ingewikkeld, toch?
Ja.
Iedereen, ja.
Nou ja, het klinkt dat een beetje.
Loopbaancoach, ja, spirituele coach. Ja, dit is dan een burn-out coach, maar zij is ook loopbaancoach. Om toch even een paar van mijn patronen te gaan herkennen. Van wat doe ik nou steeds? Waar gaat het mis? Wat kan ik aanpassen? Want de aanpassing is niet veel minder gaan werken. Want dat ga ik gewoon nooit doen.
Nee.
Eerder dacht ik altijd, ja, het antwoord is minder werken. Maar inmiddels ben ik erachter dat niet het antwoord is. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus in plaats van dat ik frustratie blijf voelen daarover. En vind dat ik dingen verkeerd doe door te veel werk aan te nemen. Wat ik allemaal heel leuk vind. Heb ik juist heel erg geleerd om er anders naar te kijken. En dat overachieve is wel een ding bijvoorbeeld. Ik heb geleerd door heel veel gesprekken met haar. Inderdaad dat ik die onzekerheid die ik altijd nog heb. Ook vanuit dat pesten. Maar ook gewoon ik ben een vrij onzeker persoon. En daardoor ga ik nogal eens te veel doen in mijn werk uit een soort van raar idee dat je dan die onzekerheid de baas bent. Wat natuurlijk niet zo is. En door extreem goed voor te bereiden en non-stop te werken tot een bepaald doel, te denken dat je dan de situatie onder controle krijgt. Dat je dan misschien je faalangst niet voelt. Maar ja, dat is echt onzin. Ja. Echt onzin.
Daar kom je dan achter als je dan tegen de muur aan.
Ja, ja.
Waar ben jij onzeker over? Waar zit die onzekerheid in bij jou?
Ja, dat kan ik lastig uitleggen. Maar het is toch altijd een beetje nog dat imposter syndrome. En toch bij elke keer weer dat ik denk van ja, nu komen mensen erachter of kom ik er zelf achter dat ik het toch eigenlijk niet kan. Of het zorgt er ook voor dat je natuurlijk scherp blijft en dat ik niet in routines verval en ook er is niks mis met je best doen.
Nee, maar dat het dan gepaard gaat met dat je je onzeker voelt. Heb je dat altijd al gehad, het gevoel van onzekerheid in je of zo? Of is dat gegroeid? Of?
Weet ik eigenlijk niet of ik het altijd al heb gehad. Nou, bij RTV Noord was ik denk ik niet heel onzeker. Misschien is het bij de Wereld Draait Door was een harde leerschool. Dat zal geen goed hebben gedaan, denk ik, voor mijn zelfverzekerdheid. Dat was wel een.
Ja, omdat het daar ook zo hard en akelig eraan toe ging.
Ja, dat was een harde.
Gezegd en geschreven.
Ja, dat was geen makkelijke werkomgeving. Dus, maar aan de andere kant, ja, heb ik daar ook weer veel geleerd. Ja, ik weet niet hoe lang ik dat. Ja, het is nou eenmaal. Het is ook weer niet wereldschokkend erg. Het is vooral. Ik ben vooral blij met het inzicht nu dat ik. Want ik heb nu ook weer heel veel werk dat op me afkomt. Ik heb tegen veel dingen ja gezegd. En dat ligt dan allemaal in het verschiet. En eerder dacht ik dus altijd dat de paniekreactie of het stressgevoel werd veroorzaakt doordat het te veel was. Maar nu heb ik dus geleerd van nee, die stressreactie wordt veroorzaakt omdat je bang bent dat je het allemaal niet kan. En dat, gek genoeg, geeft dat dan meer rust.
Ja.
Op dit moment dan hoe ik er vroeger naar keek.
Ja. Grappig aan jou vind ik wel heel erg ook. Dat je er totaal niet onzeker overkomt.
Nee, ik kan het heel goed verbergen.
Ja, ja, dat is ook een kwaliteit.
Ik denk ook niet dat mensen hier, de jongere generatie die hier rondloopt, ik denk ook niet dat die mij zo zien. Ik denk dat die, als ze dit zouden luisteren, wat ze godsdank niet doen, echt met hun oortjes zitten te klapperen. Ja, ja, want ik ben hier natuurlijk, ik heb hier de rol van leidinggevende. Ik heb een enorme staat van dienst, denk ik, in hun ogen. Want ik ben natuurlijk stokoud in de ogen van mensen van begin 20.
Ja, bent wel iemand.
Zoals ik tegen mensen aankeek toen ik zo jong was. En dan denk je niet van, goh, die zal wel heel onzeker zijn. Nee.
Nee, maar het is dus onzekerheid. En je hebt een uitstraling van zeker voelen.
Nou, ik weet gewoon.
Jij speelt niet een zeker iemand.
Ja, soms wel. Ik weet nog, want ik heb Barack Obama mogen interviewen.
Ja.
Die eerste 10 seconden dat je op een podium wordt geduwd in een volle Ziggo Dome. En ik daar breed lachend sta, zo van hier ben ik mensen en wat heb ik het naar mijn zin. Dat is echt Oscar-winning acteerwerk.
Maar daarna?
Ik ben wel heel erg mezelf. Maar dan ben ik in zo'n interview ook weer inderdaad meer mezelf. Dat ik ook onzekerheden kan uitspreken of iets, ja.
Is dat jouw manier dan om daar dan mee om te gaan? Is dan dus eerst een soort van de knop om en die Oscar-winning performance te geven en daarna misschien te benoemen of daarna...
Ja, want een beetje kwetsbaarheid laten zien in een gesprek is helemaal niet verkeerd. Nee, dat zorgt er ook voor dat iemand anders ook weer zich wat kwetsbaarder kan opstellen. Dus dat is niet, ja.
Hoe was het om Obama te spreken?
Onwerkelijk.
Ja.
Ja, dat was echt onwerkelijk.
Is een toffe gast. Hij komt heel tof over.
Hij heeft het tof overkomen echt gemasterd tot in de finesse. Ja, zo sympathiek en zo alsof hij precies weet wie je bent. Want ik ging kort van tevoren ontmoeten om even op de foto te gaan. Ook natuurlijk, ik zou dat normaal nooit doen, maar hallo, het is Obama. Ja. En ik zo, I'm Janine. Oh, of course, Janine, weet je wel. Ja, natuurlijk zegt hij, of course, Janine, weet je. Ja, en het is zo knap hoe hij dat doet, breed glimlachend. En met zoveel charme. En me ook op mijn plek zettend in dat interview. Precies op de juiste manier. En ja.
Hoe op je plek zettend?
Op mijn plek zettend. Ik was in mijn zenuwen best wel, had ik me voorgenomen om niet al te starstruck te gaan zitten doen.
Ja.
Dus ik was aan het begin, zat ik er best wel bovenop. Zo. Terwijl zeker in Amerika en ook in Engeland en zo is het in interviews veel minder bonton om iemand te onderbreken. Of ze zeggen van nee, maar dit is niet een antwoord op mijn vraag. En ik zat er in het begin best wel zo op. Want ik dacht van ik ga niet alleen maar zitten fangirlen. Weet je wel, ik denk deze mensen die hebben hier een fortuin voor betaald. Die zitten hier in het publiek, dus die moeten ook iets goeds krijgen. Dus ik zat er in het begin net iets te hard bovenop. En hij benoemde dat op een gegeven moment. Op een hele... Ik weet niet meer precies hoe. Want het is ook in een soort roes voorbij gegaan.
You are too much.
Nee. Hij zei op een gegeven moment iets. Hij maakte daar een opmerking over. En ik zo, oké. Ja, en toen heb ik er later zelf ook weer een grap over gemaakt, hoor. Dus hij doet dat heel... Het is een heel super charmante man, ja.
Obama is nu afgevinkt. Wie is de volgende wensgast voor jou?
Jeetje, ja. Nou ja, ik ga weer wintergasten doen deze winter. Dus we zijn nu druk bezig. Er is nog niemand vastgelegd. En ik weet ook niet hoe haalbaar dingen zijn. Want het is natuurlijk, je bent maar een heel klein Nederlands programmaatje, weet je. Dus als je roept van I am from the VPRO television. Ja, dan staan ze niet allemaal voor je te springen, kan ik je vertellen.
Maar de aanhouden wint.
Maar als er geen restricties waren en alles kan, dan zou ik zeggen Oprah Winfrey, Ricky Gervais, Maya Rudolph of Kristen Wiig of god jeetje. Een van de vrouwen van die ooit bij Saturday Night Live comedy hebben gemaakt, zou ik heel graag willen interviewen. Ja, ik kan een heel rijtje noemen, maar dat
we knippen het allemaal uit dat rijtje.
Amy Poehler, ja.
Dat wordt een beetje saai dan. Ja, nee. Laten we nog heel even over Groningen hebben.
Goed.
Tot slot.
Ja.
Het noorden, het hoge land.
Ja, want
het
podcast heet
Noorderlingen dingen.
Ja.
Ja. Dus ik praat met dingen over Noorderlingen.
Mm-hmm.
Nee, ik praat met Noorderlingen over dingen.
Ja, je praat met dingen over Noorderlingen. Dat is je volgende reeks.
Ja, precies.
Dus je gaat Groningen Koek interviewen.
Ja, precies. En je ging vanuit de stad naar Westeremden verhuizen op een gegeven moment.
Ja.
Dat lijkt een grote stap voor een jonge vrouw die een toffe baan heeft. En weet je wel?
Ja, een hippe...
Ja, toch? Dat lijkt dan een beetje van een oude wijvenmove-achtig of zo. Hoe heb je die...
Is dat, want jij bent verhuisd van de stad naar Zuidhoorn, randje Zuidhoorn.
Ja.
Vonden mensen dat ook een oude wijvenmove?
Ja, ik heb wel...
Hoe oud ben jij eigenlijk?
Ik ben 41.
Oh,
sorry. Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja. Ik zie er jonger uit.
Ja,
hè,
ik dacht dat je veel jonger was.
Dankjewel,
ja.
Ja. Maar ik heb daar wel kritiek op, hoor. Van, een beetje raar kijken ze van de stad uit en zo.
Ja, nou ja, ik was inderdaad... Hoe oud was ik? Halverwege de 20, denk ik. En dan is het helemaal een rare move. Ja. Kijk, zo'n oude lul als jij, dan snappen mensen dat.
Ben je er wel klaar voor?
Voor dat rust. Nou ja, dat is wat mensen dan zeggen. Ja, dat wil ik later ook wel, zeiden ze dan tegen mij. Maar niet nu al. Of maar dan kan je nooit meer kruipend naar huis. Terwijl ik ben helemaal geen grote drinker. Dus ik ging überhaupt nooit kruipend naar huis. Dat is zo'n onzin. Ja. Kruipend naar huis. Houd toch op. Alsof dat je doel in het leven moet zijn.
Het summum, kruipen naar huis.
Toch? Nou, what the fuck? Ik heb het nooit begrepen, die kritiek. En ik dacht ook altijd, ik werd er ook altijd een beetje opstandig van. Dat ik dacht van, ik heb bijvoorbeeld geen kinderwens. Maar als jij als iemand aan mij vertelt van ik ben zwanger, dan zeg ik toch ook niet van jeetje, zou je dat wel doen? Dikke enkels, totaal uitgerekt aan alle kanten. Het eerste zoveel jaar heb je geen slaap.
Gezeik aan je kop.
Ik dacht, dat doe ik toch ook niet? Dan denk ik, het is niet mijn keus, maar dan ben ik toch ook blij voor jou. Maar blijkbaar heel veel mensen in mijn omgeving voelden zich gewoon vrij om al hun eigen angsten en bezwaren op mij te projecteren en te roepen dat ik dat vooral niet moest doen. Dat is me heel erg bijgebleven van die periode. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. En als het niet bevalt, dan verkoop ik het weer en dan ga ik weer terug. Maar ik heb nooit één seconde spijt gehad. De WestM was fantastisch. En die plek is fantastisch. En ja, om buiten te wonen. Ja, ik heb daar gewoon... maar dat is ook weer zo'n energie, intuïtie, gevoel van niet luisteren van misschien staat dus ook wel weer in zekere zin. Dus wat andere mensen denken dat je zou moeten doen op die leeftijd of wat belangrijk is. Maar dat ik dacht van ja, maar wat wil ik dan? Wat vind ik belangrijk? En ik vind het veel fijner om in drukte te werken en in rust te wonen. En daar heb ik me altijd aan gehouden. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik ben dus uiteindelijk
naar Amsterdam gegaan.
Ja, uit nood, want ik heb kort mijn rug gebroken tijdens de opnames van Wie is de Mol.
Ja.
En toen merkte ik die lange autoritten, dat ging gewoon niet meer. Dus ik reed heel veel heen en weer tussen Westeremden en Amsterdam of Hilversum. En dat is gewoon met rugpijn gewoon niet handig. Dus ik heb ook weer een soort opwelling toegedacht van nee, ik moet toch het huis verkopen. En toen dacht ik van dan ga ik van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dan kies ik voor Amsterdam, er wonen veel vrienden. En dan ga ik kijken hoe dat bevalt. Dus daar ben ik een beetje van mijn eigen geloof gevallen. Nee, hoe zeg je dat? Beetje aan de norm gaan voldoen. Dat ik dacht want iedereen roept toch van Amsterdam. Dat is het helemaal. Dus misschien is dat ook wel zo. Maar dat was ook onzin, want dat is voor mij helemaal niet. Nee. Ja,
dat voelde je eigenlijk al wel. Dat wist je eigenlijk al wel.
Wist ik eigenlijk ook al wel, ja.
Maar toch even geprobeerd.
En
wat is er zo mooi? Want je zegt, ja, WestM is allemaal zo mooi en zo prachtig. Wat maakt die plek voor jou zo speciaal dan? Waarom is dat zo mooi voor jou?
Dat is gewoon als alle randvoorwaarden goed zijn. En ook weer buren. Ik merk wel dat buren voor mij heel belangrijk zijn, blijkbaar in die zin. Dat je merkt van dat je weet dat je met mensen kan aankloppen als er iets is. En ik ben nogal een brokkenpiloot. Ik heb nogal vaak dingen. Dus buren zijn vrij cruciaal in mijn leven. Recentelijk nog een stuk van mijn vinger afgesneden. En dan staat er meteen een buurvrouw op de stoep die godzijdank op de IC werkt en die mij dan kan opvangen. Of 2 maanden geleden nog mijn hele benedenverdieping blank. En toen stonden mijn buren om 12:15 s'nachts. De pechvogel heeft goede buren nodig. Dus dat en dat was in Westeremden ook. Dat was een heel hecht clubje van 6. Ik woonde dan buiten de dorpen, wel in het dorp. Natuurlijk is die gemeenschapszin ook heel hecht. Ik was iets minder onderdeel daarvan. Maar dus leuke buren, lieve mensen. En verder gewoon de clichés die gewoon van toepassing zijn op wonen in het noorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen.
Nee.
Toch uitzicht hebben, letterlijk en figuurlijk.
Ver kunnen kijken. Dat het stil is.
Stilte.
En vogels.
I know.
Ik zie een keer buizerds en zo in de tuin en zo. Dat is echt een wereld van. Ik vind musjes ook leuk en zo. Maar als dan een buizerd zo gewoon op 2 meter van je land, dat is toch gewoon een heel ander gevoel.
Ja.
WestEmde, ik ken het een heel klein beetje. Ik ben even wezen kijken. Om even de sfeer te proeven in het dorp waar jij zo gelukkig hebt gewoond. En daar heb ik ook even aangebeld.
En bij wie dan?
Hallo.
Hi.
Hey.
Hallo.
Dag. Het is hier heerlijk rustig, hè?
Ja, het is hier echt fluisterstil.
Jij woont hier al jaren.
Ja.
En je hebt hier eigenlijk ook naast of vlakbij Janine gewoond.
Ja, wij waren ongeveer buren.
Hoe was dat contact met haar in die tijd?
Nou, we hadden heel goed contact. Ze was een hele fijne buur en we waren echt wel bevriend. Ja, ik denk dat onze liefde voor honden ons heel erg heeft gebonden. Nou, ik weet nog wel dat wij hadden onze eerste hond, een puppy. En daar liepen we mee over straat hier door het dorp, door onze eigen weg. En we kwamen Janine tegen. En natuurlijk, als je een hond hebt, dan komen mensen op je hond af eerst. Hè? En daarna pas op.
En dan zo van, wat een leuke hond. Ja, misschien zit er ook nog wel een leuk baasje bij. Ja.
En toen hebben we wat gebabbeld. En toen zei ze dat ze ook zo ontzettend graag een hond wilde. Maar hoe moest ze dat nou in hemelsnaam combineren met haar werk? Nou, dat heeft niet lang geduurd. En toen had ze een hond. En die heeft ze natuurlijk ook eindeloos meegenomen naar haar werk, Lois.
Hoe heb je haar carrière gevolgd?
Nee, ik kreeg natuurlijk al die dingen wel mee. Ik vond het wel leuk om te zien dat ze van RTV Noord natuurlijk richting het Westen ging. En wat bekender en een BN'er werd. Ik vond het leuk en mooi om te zien. Maar eigenlijk ook wel het idee dat ze haar hart bleef volgen en zichzelf niet verloor, zeg maar, in die gekte van misschien wel wat bekender worden.
Hoe trots ben je op haar eigenlijk?
Ja, ik denk dat heel West-Em de best trots is op haar. En ik ook. Ja, ik vind het wel fantastisch wat ze heeft gedaan en doet. En die zomergasten, ik vind het ook heel rete stoer om zulke programma's te doen waar heel veel toch vaak ook kritiek op komt. Mensen hebben er van alles over te vinden. Ga er maar aan staan om dat te doen. Hè. Dat vind ik echt rete knap.
Hoe zou jij haar omschrijven? Gewoon ook als een persoon, zeg maar. Niet alleen als een vakvrouw, maar als persoon. Hoe zie jij haar?
Ja, nou, ze was vooral een hele gezellige buur en vriendin. Maar ik zie haar ook wel als nuchter. En ik denk dat ze iemand is. Ze zat hier in het dorp als een beetje, toch een beetje stads iemand in het dorp te wezen. Maar ik denk dat ze heeft een tijdje in Amsterdam gewoond. Dat ze daar misschien te dorps was om in een stad te wonen. Ja.
Heb jij een vraag voor haar?
Ja, lieve Janine. Wanneer denk je dat wij weer buren gaan worden? Dan kunnen we weer gezellig met de hondjes gaan wandelen.
Ja, Tanja.
Wat goed. Ja, Tanja. Ja, ik herkende meteen. Ja. Nou, ja, wat grappig. Omdat ik natuurlijk ook meteen over mijn buren begon. Ja. En daardoor en natuurlijk ook vooral ook Tanja. Het is zo grappig. Omdat inderdaad Tanja... Wij hebben eigenlijk nu helemaal geen contact meer. En ik denk zo vaak aan haar. Omdat ik nu aan het bos en de hei woon. En ik weet ook hoe gek zij daarop is. En dat was het enige waar we altijd een beetje over zaten te mekkeren in West-Emden. Want alles was fantastisch. Maar we misten wel het bos. Dus soms reden we wel een stuk verder. En dan gingen we in een bos lopen. En dan zeiden al, wat zou het toch heerlijk zijn om ook aan het bos te wonen. Dus nu heel vaak, als ik nu achter mijn huis wandel, denk ik, oh, dat zou Tanja zo lekker vinden. En ze moet er ook een keer hier komen. En ik moet er weer eens een keer, weet je wel, appen en zo. Dat is heel grappig dat zij nu zo hier zo opduikt. Omdat ik nog zo vaak aan haar denk. Als ik dan daar loop en denk, oh, dit zou ik te gek vinden. En wanneer we weer buren worden.
Ja,
ik heb wel serieus wel eens overwogen om mijn... Want ik weet dat mensen die mijn huis hebben gekocht, die zijn daar diep gelukkig. Dus daar hoef ik niet op te rekenen. Maar mijn buurvrouw die naast mij woonde, ik heb wel eens overwogen. Ik denk van misschien dat ik die eens een keer moet vragen. Van nou, als jullie ooit van plan zijn om dat huis te verpatsen, denk dan eerst eens aan mij. Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Om dat misschien een keer te doen. Maar ik weet helemaal niet of die... die zullen er misschien ook gewoon blijven wonen tot ze... Tot ze doodgaan, zeg maar. Ja, niet dat ik ze dat toewens. Nee, dat klinkt verschrikkelijk. Ja, maar ja, die zijn ook gelukkig op die plek en terecht.
Ja. Maar is het iets waar je mee bezig bent, met het terugkeren naar het noorden?
Ja, ik zit echt... Mijn vriend wordt helemaal gek van. Want ik stuur hem denk ik echt wel 2 keer per week huisjes door. Maar ook recreatiewoningen. En ook omdat ik dan misschien denk van... Ja, misschien moet ik dat dan op die manier combineren. Dus ik ben heel hard aan het sparen om dan te kijken of ik misschien... Want een recreatiewoning, dan kan je dan weer maar voor 70% een hypotheek op krijgen en zo. Dus ik zal jullie niet vermoeien met de details, luisteraars. Maar en mensen denken altijd als je op televisie bent dat je dan binnen bent. Hè? Nou, dat is niet zo. Ja, ik heb prima salaris, maar ik ben echt niet stinkend rijk. Dus het is niet zo dat ik nog even lekker een huisje erbij kan kopen. Was het maar zo.
Ja.
Maar ik ben zeker 2, 3... Ja, misschien wel 3 keer per week. Nou, laten we het op 2 keer per week houden. Stuur ik huizen door naar hem.
Dan zit je op Funda en dan denk ik, oh, deze dan een stuur door.
En dan, en ik ga af en toe ook wel kijken inderdaad bij,
Waar heb je gekeken? Wat is de laatste of de mooiste die je hebt gekeken?
Ja, dat ga ik niet zeggen, want ik heb hem nog steeds een beetje in mijn hoofd.
Oké, dan moet je niks zeggen.
Nou ja, je hebt bijvoorbeeld, dit is dan in dit geval Drenthe. Ik zou natuurlijk Groningen ook, maar daar heb je qua recreatiewoningen weer veel minder opties. Ja. En ik wil niet op zo'n park zitten. Maar in Norg bijvoorbeeld heb je nog gebieden waar je niet met een tropisch zwemparadijs en een slagboom, maar wel in het bos. Maar ja, dat is eigenlijk ook al niet meer te betalen.
Is heel erg
ik had het 10 jaar geleden moeten doen.
Mijn schoonouders hebben daar een huisje.
Willen ze het verkopen? Of
nee, die verhuren dat. Dat is prachtig daar, man. Echt. Dat is echt prachtig daar.
I know.
Ik zit er zelf ook aan. Maar ik dacht dus ook van, oh man, als je dat dan inderdaad 10 jaar geleden, want nu is het echt niet meer te betalen. Gewoon, dat is echt zo.
Maar ja, dus ik denk ook nu steeds, want ik kan het nu eigenlijk ook niet betalen. Maar ik denk dan, als ik dan nu krom ga liggen, dan heb ik misschien niet over 10 jaar weer spijt als ik terugkijk.
Ja, precies. Ja, ja,
maar nu heb ik spijt dat ik het 10 jaar geleden niet heb gedaan.
Ja.
Toen had ik het ook niet kunnen betalen.
Nee.
En nu, ja. Dus die daar, ja.
Wat jouw idee dan is om zeg maar nog een extra of helemaal verkassen?
Ja, of helemaal verkassen. Maar ik moet even, weet je, ik heb een vrij prille relatie. En hij
met een nieuwsuurpresentator.
Met de nieuwsuurpresentator.
Jeroen Wollaars.
Ja. En Jeroen woont in Amsterdam. En wij gaan niet samenwonen, want dat willen we allebei niet. Maar een combinatie van inderdaad Amsterdam en dan een huis in Drenthe of zo. Weet je, dat zou natuurlijk eigenlijk ideaal zijn. Ja, maar ik kan ook niet de hele tijd heen en weer rijden. Nou ja, goed, zo ben ik de hele tijd bezig.
Maar je
bezig.
Bent wel een beetje die aantrekkingskracht van het noorden. Dat heb jij nog helemaal.
Is er onmiskenbaar.
Onmiskenbare aantrekkingskracht van het noorden. Geboren in Rode, hè, Warfum, Stad, Westeremden, Amsterdam, Hilversum, Zwolle nog tussendoor. En ooit dus een keertje waarschijnlijk wel weer terug. Een echte Noordeling ben je.
Ja.
Wat maakt jou die echte Noordeling? Wat is jouw Noordelingen ding?
Ja, daar heb ik geen antwoord op. Ik vind het ook een hele westerse vraag. Het is heel grappig dat...
Van een Noordeling komt.
Ja.
Ja.
Wat maakt jou een echte Noordeling?
Nou, ik voel me gewoon heel verbonden met het Noorden. Ik voel me gewoon verbonden. Ik voel me daar heel erg thuis.
Ja, maar dat heb ik ook al gezegd natuurlijk. Dus dat is dan eigenlijk ook mijn antwoord.
Ja. Nee, maar ik sluit het dan een beetje af elke keer, weet je wel. Zo. Van dan is het eventjes rond zo van, oh ja, komt het muziekje erin. En dan zeg jij nog iets romantisch.
Ja.
Over jouw...
Laat je dit er allemaal in? Dat zou ik heel leuk vinden.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ja, ja.
Dus je wil dat ik nu ga afsluiten met iets romantisch?
Ja, precies. Want dan komt er zo'n muziekje in. En dat is dan auditief prettig.
Ja. Ja, potverdorie zeg. Het zal ook gewoon te maken hebben met waar je eerst geworteld bent. En waar je dan voelt dat je wortels makkelijk de grond ingaan. En ja, in Hilversum... Mijn wortels zijn hier nog nooit de grond ingegaan. Dus ik denk dat het gewoon is. In het noorden blijkbaar wel. Blijkbaar gaat het in de klei geheel... Tegen de logica in. In de klei toch het allerbeste.
Ja, mooi. Nou, dankjewel. Ik vond het heel fijn met je te spreken. Eén ding.
Ja.
De vraag van Cunera is niet beantwoord. Kijk jij zomergasten en wat vind je ervan?
Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet keek. Dat is natuurlijk niet, want ik heb extreem veel liefde voor het programma. En een groot deel van de redactie zijn ook gewoon echt goede vrienden. Dus ik ben super benieuwd hoe zij het doen en hoe zij het hebben. En ik keek ernaar en ik vind dat Theo het fantastisch doet.
Dank je.
Graag gedaan.
Hey, tof dat je luisterde naar deze aflevering van Noordelingen Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben Colin en ik wilde je even vragen of je deze aflevering misschien ook even wat sterren wilt geven, of wilt liken of delen, of een reactie wil achterlaten, of op een andere manier kenbaar wil maken dat je de podcast geluisterd hebt en hopelijk ook waardeert. Op deze manier kunnen anderen die podcast dan weer beter vinden, toch? In de volgende aflevering spreek ik met oud-voetballer, entertainer en ondernemer Henk De Haan.
En als ze wil dat ik gek doe, nou, doe ik gek. Laat eens maar denken, maar gek ben. Als ik maar goed werk heb, bij wijze van spreken. Ik vind het leuk om bepaalde dingen te gaan doen en dergelijke. Ik kan me bepaalde dingen wel aanpassen. Ja, ik kan me echt wel aanpassen.
En die kwaliteit van dat je kunnen aanpassen aan situaties, waar komt dat vandaan, zeg maar?
Ik weet niet, jongen. Ik ben best wel slim misschien.
Ja, zal maar zo.
Ja, ik begon ook wat te nemen. Hè. Ja. En ik tussen mouwen, nee, flauwkul, hè.
Ja, pom, 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 broezen. Dat gaat ook wel weer een mooie worden. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je gewoon even op het kanaal. Dat is wel zo makkelijk. Tijd voor de shout-outs. Voor de redactie, productie en van alles en nog wat. Lieselotte Schuren. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keizer. En de scratches van DJ Irie. Volgende week dus. Henk De Haan. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot dan. Noordelingen dingen.